Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
Ja, wat denk je dat we gaan doen? Kwaliteitsbedrijven natuurlijk weer.
Ja, we mogen nog een keertje gebruik maken van de expertise van Pieter Slegers.
Ja, en we pakken hem op waar we vorige keer eindigden.
Ja, we hebben het over 3 verschillende typen kwaliteitsbedrijven, zoals kannibaalstocks.
Ja, en we belanden uiteindelijk bij natuurlijk de waardering van kwaliteitsbedrijven.
Ja, en natuurlijk veel voorbeelden, OTC Markets, LVMA en Kelly Partners.
Daar gaan we. Pieter, de luisteraar kan je kennen van natuurlijk vorige aflevering, maar ook van Compound Quality. Dat is jouw online merk, zoals ik het vorige keer heb omschreven. We hebben het gehad over hoe je kwaliteitsbedrijven zoekt en vindt. En nou, we hadden het over de karakteristieken die daarbij horen. Ik zou zeggen, luister die aflevering terug als je het vergeten bent. Of zal ik het even kort doorspreken? Nou, ik kan het wel even doen. Competitief voordeel, skin in the game, een lage kapitaalintensiteit, uitmuntende kapitaalallocatie, hoge winstgevendheid en een seculaire, dus een hele grote trend waarop het bedrijf kan meesurfen. En over die grote hamvraag, hoe vind je nou dan uiteindelijk die bedrijven? En we eindigden met een heel mooi investable universe.
Als het goed is, heb je die gezien en geluisterd natuurlijk.
Ja, en die stond ook in de show notes van vorige week.
Dat niet heb gedaan.
Dan moet je dat zeker eerst even doen.
Eerst gaan doen.
Ja, en in deze aflevering gaan we door over wat voor type bedrijven daarin kunnen zitten. Er zijn eigenlijk 3 soorten die erin zitten en hoe je ze nou gaat waarderen. Want die bedrijven zijn altijd heel duur. Maar er is altijd wel een moment waarschijnlijk waarop je het kan kopen. Dat doen we allemaal straks. Eerst, ik had het laatst met Pim over waarom er nou eigenlijk zo weinig mensen dit doen. Hè? Beleggen in kwaliteit. Waarom denk jij dat dat is?
Heel goede vraag. En een heel moeilijke vraag om te beantwoorden wanneer je het mij vraagt. Wat ik denk, ik wel merk in mijn persoonlijke kringen, is dat het aantal mensen die aan het focussen zijn op kwaliteit, dat onder andere in België wel zeer voorstijgend is. Dus dat toch wel meer mensen die het nut van kwaliteitsbeleggen beginnen te zien. Mm. En dat ook belangrijker is als belegger, dat je continu blijft bijscholen. En er is ook bijvoorbeeld een heel mooi boek, Where the Money Is, van Adam Siegel. Mm-hmm. Die zegt, kijk, er zijn eigenlijk 3 value-scholen. Je hebt value 1.0, dat de traditionele waardering is. Dus zoals Benjamin Graham, koersboekwaarde, koerswinstverhouding enzovoort. Dan heb je value 2.0, dat eigenlijk het kwaliteitsbeleggen is, volgens hem, zoals we het in de vorige aflevering hebben besproken.
Ja.
En hij zegt, wel, je hebt ook nog value 3.0. En dat is dan meer de next big thing in de zin van veelbelovende bedrijven, hoe je die moet gaan waarderen. Maar ja, continu blijven bijleren, continu blijven bijscholen, superbelangrijk, denk ik.
Ja.
En het zou waarschijnlijk ook heel naïef zijn om te zeggen, wel, de strategie die we alle 3 vandaag hanteren, dat we nog exact dezelfde strategie gaan gebruiken in 20, 30 jaar.
Ja.
Hopelijk hebben we onze strategie ook nog een beetje verder verfijnd en zijn we betere beleggers geworden over 20, 30 jaar van vandaag.
Nou, we zaten er zelf ook een beetje over na te denken en ik stuitte daarin op de volgende quote. It's easier to explain that a stock is cheap than a company is quality. Dus het is veel makkelijker om in te zien van, oh, dit aandeel is echt heel goedkoop. In plaats van dat je kan zien, dit is echt een supergoed bedrijf. Hoe zie jij dat?
Ja, het kwantitatieve verhaal is relatief eenvoudig. Dat kan je met je computer doen, met een aandelenscreener. Dat het kwalitatieve verhaal, zoals gaan kijken van, ja, hoe goed is het management? Welke kapitaalallocatiekeuzes hebben ze gemaakt, dan moet je inderdaad iets dieper gaan graven en moet je echt je huiswerk gaan maken. En Charlie Munger zei ook altijd wel, investing is simple, but not easy. Het is inderdaad simpel, ja. maar zeker niet gemakkelijk. Ik denk dat dat een hele mooie quote ook daar is.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
En we gaan het deze aflevering dus hebben over, we hebben zo'n investable universe gecreëerd, althans we weten nu hoe dat moet. Daar heb je ook weer verschillende types in. Hè? Dus je komt te zitten uiteindelijk met bedrijven die je volgens 3 belangrijke pijlers kan indelen.
Ja.
Welk onderscheid maak je en waarom?
Ik heb mijn portefeuille en ook het universum ingedeeld in drie pijlers of drie verschillende soorten bedrijven. Dan heb je de owner-operators, dus bedrijven die nog geleid zijn door de oprichters of anders familiebedrijven zijn. De tweede pijler zijn de monopolieën en oligopolieën.
Ja.
Dus waar één bedrijf of slechts een aantal bedrijven wel de volledige markt in handen hebben.
Uh-huh.
En de derde pijler, misschien de minst bekende pijler, dat zijn de kannibaalaandelen.
Okay.
Dus dat zijn kwaliteitsaandelen die stevig eigen aandelen aan het inkopen zijn.
Ja, ze eten zichzelf op.
Inderdaad. Dus als je naar die categorieën gaat kijken, eerst die owner-operators. Bij mij persoonlijk wel, skin in the game is super belangrijk naar mijn inziens. En is dat veel te vaak nog onderschat wordt. En zowel op de beurs, maar ook in het dagelijks leven. Dus 60-70% van de bedrijven die in mijn portefeuille zitten, daar is nog skin in the game.
Mm-hmm.
Dus dat de oprichter er nog in zit, of de familiebedrijven enzovoort. Wel, wederom, als je naar die data gaat kijken, familiebedrijven doen het 3,7% per jaar gemiddeld beter dan de markt.
Ja.
Owner-operators, dus waar echt de founder nog aan het hoofd zit, 3,9%. En ik denk dat je dat zelfs nog breder kan trekken en ook naar heel de industrie. Als je gaat kijken naar een fondsbeheerder, of zoals bij mij, bij nieuwsbrieven, wel kijk dat die fondsbeheerder ook een significant deel van zijn vermogen in zijn portefeuille heeft zitten. En dat zegt al heel veel. En dat hebben bij mij bijvoorbeeld, ik doe meer een nieuwsbrief, mensen ook gezegd van ja, je moet je portefeuille niet delen, want dat kan gevaarlijk zijn, want elke actieve strategie gaat het soms slechter doen dan de markt.
Ja.
Maar ook die insteek daar van kijk, je moet skin in the game hebben. Bij mij, mijn hele persoonlijke portefeuille of mijn heel persoonlijke investable assets, dus wat niet in vastgoed zit, zit in die portefeuille.
Ja.
En dat dan een heel belangrijke is. Als je iets schrijft en dat advies draait niet goed uit, dan zal ik ook de eerste zijn om op de blaren te gaan zitten. En dat je zo in ieder geval al weet dat die intenties juist zijn. En dat wil je dus ook op die beurs. En dat tracht je dan te doen met die owner-operators.
Ja.
Als je gaat kijken naar wat soort bedrijven er zijn, dan heb je een Medpace bijvoorbeeld. Dus een Amerikaans bedrijf dat biotechbedrijven helpt met clinical research. Dus ze doen zelf geen, het is zelf geen biotechbedrijf, maar ze helpen andere biotechbedrijven met dat te doen. Je hebt een Evolution AB, je hebt een Kelly Partners Group enzovoort. Dus owner-operators, wel echt de essentie, de hoeksteen van de portefeuille. Moest het lukken, dan zou ik liefst heel mijn portefeuille met die categorieën delen, denk ik. Maar ze
ja, dit
zijn
is echt jouw favoriete categorie.
Ja, inderdaad. Omdat je weet van als er skin in the game is, gaat management nooit intentioneel een keuze maken die aandeelhouderswaarde gaat vernietigen. Terwijl je dat bij een traditioneel bedrijf soms wel ziet. Dus ook bijvoorbeeld weer Berkshire Hathaway. Warren Buffett zei wel, 75% van de bedrijven in onze portefeuille die wordt geleid door mensen die independently wealthy zijn. Met andere woorden, zij moeten nooit van hun leven nog werken omdat ze geld genoeg hebben, dus het is niet meer nodig. Maar ze doen dat puur omdat het een passie is. Dus je weet dat zij gaan focussen op die intrinsieke waarde per aandeel. Ik denk dat geldt voor alles in het leven wat je met passie doet. Dat doe je per definitie.
Maar dit is op zich, dit merk je ook wel. Als er ondernemers luisteren, dan herken je dit ook wel. Dat jij ook de enige bent in je organisatie die er uiteindelijk altijd het hardst voor loopt. En dat die heeft er ook het meest last van als het fout gaat. Heel anders dan personeel.
De beurs is super complex. En als je een analyse van een bedrijf gaat maken, je gaat nooit alles kunnen analyseren. En er gaan zaken gebeuren met je beleggersthesis of met dat bedrijf dat je nooit voor mogelijk had kunnen houden. Dus dan kom je weer terug van ja, probeer zaken zo simpel mogelijk of zo eenvoudig mogelijk te houden. En inderdaad, als die CEO daar met zijn eigen cent in zit, dan weet je alvast dat hij in ieder geval niet intentioneel het fout gaat doen. Dat hij altijd intentioneel het juiste gaat proberen te doen. Zoals bij Medpace, August Stroener heeft een vermogen van 2,3 miljard. 2,2 miljard daarvan zit in Medpace. Wel, ik denk niet dat er veel personen of veel mensen zouden zijn die in dat geval niet er alles aan zouden doen om zo'n goed mogelijke kapitaalallocatiebeslissingen te nemen met zijn bedrijf.
Incentives zijn aligned eigenlijk.
Ja,
dat is waar je naar zoekt.
Ja.
En ook weer, je hebt dit kan je onderbouwen dat er een outperformance in deze groep. Dat is, dat, Dit vind ik toch gewoon echt een constant een hele leuke invalshoek die je hebt. En hoe ga je hier om met portfolio management? Je hebt dan drie soort van buckets. Hoe groot pak je dan dit percentage ongeveer?
Dus de buckets zijn die soorten?
Ja, die drie soorten.
Dus zo hoog mogelijk in de praktijk liggen die owner-operators op 60-70%. Wat dan natuurlijk is, je criteria zijn al relatief streng omdat je filtert op kwaliteit. Als je dan nog eens gaat filteren op insider ownership, dan ga je heel veel of quasi alle beursgenoteerde bedrijven uitfilteren. En dan is het al moeilijk om daar puur een portefeuille op te gaan vormen. Er zijn nog andere bedrijven die bij mij bijvoorbeeld niet in portefeuille zitten. Zoals Constellation Software bijvoorbeeld, dat is een prachtig bedrijf. Maar misschien maak ik een fout. Maar voor mij persoonlijk is die waardering iets te duur. En dat is nog iets waar je rekening mee moet houden. Dus in principe, omdat het voor mij niet mogelijk is om een hele portefeuille te maken met owner-operators, heb je er nog twee andere categorieën aan toegevoegd.
Ah, ja.
Die aan te vullen. Ja,
ja, inderdaad.
Het zijn een beetje de minder leuke broertjes voor jou, maar ook belangrijk.
Dat is misschien oneerbiedig, omdat ik denk dat ze toch nog steeds goed zouden moeten doen. Ja. Maar idealiter, in een utopia, zou je voor die owner-operators moeten gaan. Of zou ik voor die willen gaan.
Ja.
Idealiter, wie zijn alle drie?
Inderdaad.
Ja, want dat is dus als je in de ene emmer zit, dan kun je ook nog steeds wel. Kijk, als je een owner-operator stok bent, kun je ook nog steeds
monopolie
zijn.
En je kan jezelf nog steeds opeten.
Ja,
ja, klopt.
Schiet er een aandeel te binnen die het alle drie heeft?
Alle drie is een moeilijke. Twee van de drie gaat zeker lukken. Dan heb je bijvoorbeeld een OTC market, dat een beetje de Euronext van de VS is voor kleinere bedrijven.
OTC is over-the-counter?
Ja, inderdaad. Ja. Dus voor kleinere bedrijfjes. Owner-operator, Cromwell Coulson, CEO sinds 1997, heeft 47,3% van de aandelen in handen, geloof ik.
De gaming volgens mij ook, toch?
Ja, Evolution AB.
Evolution AB, ook een aardige grote marktpositie.
Ja, klopt.
En owner-operator.
Dus Evolution AB kan je zeggen inderdaad, het is een monopolie bijna, want ze hebben een implied market share van 70%. Dus ze hebben 70% van de marktaandeel in handen.
Ze maken de spelletjes voor de casino's, hè?
Ja, klopt. Dus wat zij eigenlijk doen is, als je naar William Hill of Unibet gaat en ook zoals vroeger laat op tv, dat je iemand live voor een LED-tafel ziet staan. Wel, zij verzorgen eigenlijk die LED-tafel. En het is zelf geen gokbedrijf, maar zij krijgen 10-14% van alles wat via hun spelletjes
Zij maken eigenlijk infrastructuur.
Ja, klopt.
Ja, en die andere partijen die dat afnemen, dat zijn eigenlijk meer marketingpartijen die de spelers aantrekken en de alle legal, juridische dingen afhandelen. Zij zijn meer de technologie. Ja.
Voornaamste spelletjes zijn blackjack, roulette en ook baccarat. Dat typisch in Azië wordt gespeeld. Maar zij hebben dus een marktaandeel van 70% in die markt. Hmm. Ja, en de drie oprichters zitten daar ook nog aan het hoofd. Dus dan combineer je eigenlijk die owner-operator met het monopolie-aspect.
Oh, interessant. Ja, komen we eigenlijk zo ook nog verder op terug. De tweede emmer, bucket.
Ja, de tweede emmer zijn de monopolieën of oligopolieën. Dus een monopolie is wanneer een bepaalde markt in handen is van één speler. Zijn relatief moeilijk te vinden. En een oligopolie is er als er slechts twee of enkele spelers een hele markt domineren. Mm-hmm. Aan wie of wat denk je dan? Bijvoorbeeld een Visa en een Mastercard. Wel, Visa en Mastercard, eigenlijk is het quasi onmogelijk geworden voor andere bedrijven om dat marktaandeel te gaan afpakken. Net omdat ze zo groot zijn. En je hoort wel eens vaak van, er is nu een nieuwe fintech-speler en ze gaan Visa of Mastercard disrupten. En op het einde van de rit is het altijd zo dat die fintech-speler gaat samenwerken met Visa en Mastercard. Dus het karretje aan een netwerk gaat hangen, omdat ze er zo beter uitkomen. Dus dat zijn daar mooie voorbeelden van. Ook een S&P Global en een Moody's bijvoorbeeld. Een Eli Lilly en een Novo Nordisk wat betreft diabetes. Een Sonova in hoorapparaten. En wat daar het aantrekkelijke eigenlijk een beetje is, wel, er zijn niet veel rivalen. Dus heel vaak hebben die bedrijven prijszettingsmacht. Dus ze kunnen hun prijzen jaar na jaar gaan verhogen.
De mensen blijven toch wel kopen. Er is geen concurrent die het goedkoper doet. Ja.
Klopt, inderdaad.
Ik denk dat Big Tech er ook wel aardig bij is. Want in online ads heb je natuurlijk Facebook, Google. Maar tegenwoordig ook Amazon. Dat zijn er drie. Cloud heb je. Ja. Microsoft, Amazon en Google.
En de App Stores.
En de App Stores heb je Google en Apple. Ja. En mobiel operating Google en Apple. En met de desktop weer Microsoft en Apple. Dus die big tech zit wel allemaal, die hebben allemaal elkaars concurrent, maar wel Ja. Allemaal aardige
marktleiders.
Marktleiders allemaal. Ja. Een beetje wel duopolies veel.
Ja, inderdaad, en klopt. En ook daar weer, als je naar research, naar academische studies gaat kijken, die monopolieën en die oligopolieën in het algemeen, ja, doen zij het ook weer beter op de beurs. En ook bijvoorbeeld als je gaat kijken, als je gaat analyseren welke bedrijven Warren Buffett vandaag heeft, maar ook welke dat hij vroeger heeft gehad, zoals een Apple, een Coca-Cola enzovoort, dan ga je zien, en dat is enigszins best wel grappig, quasi zijn hele portefeuille en alle bedrijven die hij heeft gehad, zijn actief in een oligopolie of in een monopolie. Dus ook daar weer Warren Buffett, fantastisch track record. Proberen te shameless copycat, proberen ideeën van hem of inspiratie van hem op te doen. Dat kan super interessant zijn.
Ja, klinkt ook wel. Dit klinkt voor mij de meest logische. Want ja, dat is als je natuurlijk weinig concurrentie hebt in een grote markt, dan heb je prijszettingskracht. En als dan de barrier to enter heel hoog is, dan heb je natuurlijk, je kan er heel mooi van profiteren.
Maar ik denk dus ook wel dat ze iets zeldzamer zijn dan bijvoorbeeld de owner-operated stocks.
Ja, of je moet meer niche gaan, denk ik.
Ze zijn allebei relatief zeldzaam. Hangt ervan af hoe sterk je je criteria interpreteert, natuurlijk. Ja. Wat ik persoonlijk, hoe ik het persoonlijk aanvoel, is dat monopolieën en oligopolieën iets makkelijker zijn om te herkennen. Wat per definitie erin resulteert dat die waardering iets hoger is. Ja. Als je dat vergelijkt met de owner-operators, en dan zeker in wat betreft kleinere bedrijven, dus small en mid-caps, daar ga je soms echt nog wel verdoken pareltjes vinden die relatief goedkoop gewaardeerd zijn. Ja. En ik denk dat dat ook een van de voornaamste lessen is die ik heb meegenomen uit te werken in de industrie. Wij waren relatief klein. Ik was bijvoorbeeld betrokken bij een fonds van 200 miljoen euro, wat in een globale context en zeker op Wall Street peanuts is. Maar zelfs wij, je kan enkel in die large caps beleggen. Dus elk globaal fonds wereldwijd belegt in Amazon, in Apple, in Microsoft enzovoort. Terwijl ja, bedrijven van een market cap van pakweg onder de 15 miljard euro, daar wordt door bijna niemand naar gekeken. En daar zijn vaak heel interessante koopjes te doen als je je huiswerk doet. En als je dan dat framework van kwaliteitsbeleggen gaat toepassen op small en midcaps, dan ga je zien dat je heel vaak gaat uitkomen bij marktleiders in een soort van niche. Zoals bijvoorbeeld, je hebt een Games Workshop in de UK. Wel, marktleider, bijna geen concurrentie. Wat doen zij? Zij maken eigenlijk miniatuur poppetjes voor boardgames te spelen.
Oh.
Dat is een relatief kleine markt, maar ze zijn daar zo sterk in. Ze hebben zoveel prijszettingsmacht en hun klanten zijn heel vaak een soort van die-hard spelers. Dus die mensen zijn super loyaal ten opzichte van Games Workshop. En dan zal je ook bijvoorbeeld zien, ja, Games Workshop is een honderdbagger geweest sinds zijn IPO.
Over wat voor poppetjes hebben we het dan? Gewoon van die mensen erger je niet, pionnetjes?
Poppetjes voor boardgames, zoals ze hebben twee speltjes, Warhammer en Warhammer 40.000. En dat zijn miniaturen die gebruikt worden in die speltjes van soldaten. En
wel echt mooie poppetjes.
Ja, inderdaad. Ja. En dan heb je een hele community daar rond die hun eigen beeldjes of poppetjes gaat schilderen en ontwerpen en dergelijke zaken.
Ah.
Wanneer spreek jij over een... wanneer kan je zeggen, hoe groot moet het marktaandeel van twee partijen zijn om te zeggen dat het een soort van duopolie is?
Moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven, denk ik. Voor mij idealiter dat er 2, 3, 4 spelers zijn die daar echt wel 60-70% marktaandeel hebben. Dat is wat ik liefst daar zou willen zien.
Ja, ik moet dan zelf denken aan Thor Industries die ik in mijn portefeuille heb. Hij heeft een heel groot marktaandeel in de campersbouw in de wereld. Natuurlijk wel kapitaalintensief, dus die komt niet in jouw lijstje terecht. Maar dat is dan een vind ik dan ook een niche-speler. Die Thor heeft dan zelf niet echt een merk, maar die is dan meer een holding. En onder Thor zitten er allemaal merken.
Ja.
Dus dat is dan een voorbeeld die dan vrij niche is en dan wel een groot marktaandeel heeft.
Ja, klopt. Inderdaad. Dus dat zijn een beetje de bedrijven waar je naar wil gaan zoeken. Een andere die ik daar onlangs was tegengekomen, en dat is heel toevallig, vorig jaar naar de Berkshire-vergadering geweest in Omaha. En we waren op de terugweg, dus je hebt dan de vlucht voor mij. Je gaat van Omaha naar Chicago, Chicago-Londen. Wel, in Chicago aangekomen, en ik zag, of ik had gehoord dat de persoon voor mij ook naar Londen moest. Ik wist niet naar waar, ik begon hem aan te spreken en we begonnen te praten van, ja, wat doe je, bij wat voor bedrijf werk je? En die persoon was een iets oudere man, die zei, wel, ik werk voor Judges Scientific. Dus een soort van Danaher of Thermo Fisher, maar in het Verenigd Koninkrijk. En mijn volgende vraag was wel, welke functie heb je daar? En zijn antwoord was wel, ik ben daar de oprichter en de CEO. Mm. Dus ook een honderdbagger sinds 2004. En eigenlijk, dat zijn echte bedrijfjes waar ik persoonlijk naar op zoek ben. Dat zijn fundamenteel, lijken ze heel hard op een dennaar, of een dannaar, maar dan zijn ze nog zoveel kleiner dat ze nog veel meer groeivooruitzichten hebben. Dus Judge Scientific is maal 100 gegaan sinds 2004. Ik vroeg ook aan hem van, kijk, inderdaad, maal 100 sinds 2004, superleuk, jij bent 76 jaar. Wat worden de komende 20 jaar? Want uiteraard, hoe groter je wordt, hoe moeilijker is het om te groeien. Hij wou daar niet op antwoorden, maar we hebben een hele tijd staan praten. Een half uurtje later kwam hij daar wel op terug. En hij zei wel, ik denk dat Judges nog maal 20 zou moeten kunnen gaan de komende 20 jaar. En dan heb je weer, dan ga je naar die bedrijven kijken en het ticks all the boxes in de zin van de 6 criteria zijn voldaan. Er is een skin in the game, want de oprichter is nog aan het hoofd. En zo is het ook heel leuk om continu te blijven leren en ook van elkaar te leren. En ook waardoor jullie community bijvoorbeeld zo leuk is, denk ik.
En heb jij daar toen in belegd?
Ik heb daar vandaag nog niet in belegd, omwille van één reden, de waardering. Maar het is zeker eentje die op de radar staat.
En kende je het bedrijf al voordat je die man ontmoette, of niet?
Van gehoord, maar nooit diep bekeken. Dus het was een toevallige leuke ontmoeting.
Ja.
Komen we bij de laatste uit, de kannibaal-aandelen?
Ja, de kannibaal-aandelen is waarschijnlijk een term die bekend is geworden dankzij Monish Prabrai. Dus wat je eigenlijk doet, is kannibaal-aandelen zijn aandelen die zeer stevig eigen aandelen inkopen. Meer specifiek, we gaan hier op zoek naar kannibaal-aandelen die over kwaliteitskarakteristieken beschikken. Misschien eerst belangrijk om te vermelden, wel, de inkoop van eigen aandelen, dat creëert enkel aandeelhouderswaarde wanneer de koers of het aandeel ondergewaardeerd is ten opzichte van zijn intrinsieke waarde. Mm. Maar wat je kan krijgen is wanneer een aandeel goedkoop gewaardeerd is en dan begint het management heel stevig eigen aandeel in te kopen, dan kan dat een serieuze hefboom zetten onder het groeien van die intrinsieke waarde per aandeel. Stel dat een bedrijf 50% van zijn eigen aandelen inkoopt, wel, dan betekent dat ook dat de winst per aandeel en de free cashflow per aandeel verdubbelt, omdat de winst en de free cashflow over minder aandelen verdeeld moet worden.
Ja.
Je hebt bijvoorbeeld voorbeelden zoals een NVR of een AutoZone in de VS. Wel, die bedrijven hebben de afgelopen 30 jaar 90% van hun eigen aandelen ingekocht.
Gigantisch.
Ja, inderdaad. En als je naar die beurskoersen van die twee bedrijven gaat kijken, dat zijn echt bedrijven die je zou willen hebben, of willen gehad hebben de afgelopen 20 jaar.
Ik zie hier een tabelletje staan. Als je 90% inkoopt, dan ga je bij gelijkblijvende earnings en multiple ga je al keer 10.
Ja,
dus als je dus ook nog een multiple expansion hebt en je hebt ook nog earningsgroei, dan gaat het natuurlijk heel hard.
En dan zie je dan inderdaad vaak die kannibaal aandelen is een AutoZone, een NVR, een Ameriprise Financial die aan wealth management doen in de VS. Die bedrijven zijn vaak relatief goedkoop. Omdat ze goedkoop zijn, kunnen ze natuurlijk heel wat aandelen inkopen, procentueel gezien. En als je er dan in slaagt om 90% van je aandeel in te kopen, maal 10 te gaan puur op basis van die eigen aandeelinkoop, en je dan nog een omzetgroei van dan is het maar 3-4% te genereren, dan ga je als belegger zeer tevreden zijn op het einde van de rit.
Maar toch heeft het ook iets kunstmatigs. Of is dat een verkeerde aanname van mij?
In de vorige aflevering hebben we inderdaad gesproken. Kijk, herinvesteren in organische groei is geniet de voorkeur. Zeker als die ROIC hoog is. Maar wat je vaak ziet bij die kwaliteitsbedrijven is, die zijn fundamenteel zo goed en die genereren fundamenteel zoveel cash dat ze nooit eigenlijk de volledige free cashflow gaan kunnen herinvesteren, omdat die markt niet groot genoeg is. Dus dan moet je gaan kijken naar andere kapitaalallocatieopties.
Ja.
En je kan inderdaad zeggen, dividenden en de inkoop van eigen aandelen, dat is enkel interessant wanneer het bedrijf geen andere opties heeft om iets met zijn kapitaal te doen. Wat ook waar is. Maar anderzijds, als jij als managers, als jij als uitstekende kapitaalallocator ervan overtuigd bent dat de beurskoers lager is dan de intrinsieke waarde vandaag, dan kan dat superveel waarde gaan genereren, ook als aandeelhouder. En dan is het eigenlijk wel een uitstekende kapitaalallocatiekeuze, als je het mij vraagt.
Ja, ja.
Maar dit kan bijna alleen maar voorkomen bij bedrijven die niet zo bekend zijn. Want als het natuurlijk een soort van algemeen bekend goed bedrijf is, ja, dan gaat die multiple natuurlijk omhoog. Want dan wil iedereen erin. Ja, dus ze moeten eigenlijk altijd een beetje onder de radar blijven. Ze moeten eigenlijk altijd een beetje goedkoop en ondergewaardeerd zijn. Want dan gaat het natuurlijk extra hard.
Ja,
dus het is eigenlijk een beetje een nadelig effect van een share buyback programma die aangekondigd wordt door Big Tech. Want dan schiet het aandeel 10-20% omhoog. Ja, daar ga je. Dan ben je al een hoop geld aan het vernietigen eigenlijk.
Ja.
Dat is ook een beetje het nadeel van, denk ik, Big Tech. Die is zo hoog gewaardeerd, maar ze hebben wel heel veel cash. Dus dat zouden allemaal kannibalen kunnen zijn als de waardering de helft was.
Ja, klopt, inderdaad. En bijvoorbeeld Apple, die heel stevig eigen aandelen inkoopt, omdat ze geen andere opties meer hebben daarin. Dat is een superbelangrijk aspect, zeker en vast. En dat is het jammere misschien van de large caps. En daar is ook waarom ik persoonlijk relatief vaak naar de small en mid caps ga kijken. Omdat weinig andere mensen daar kijken. En als je daar je huiswerk maakt en je huiswerk is correct, uiteraard ook een belangrijke assumptie, ja, dan de markten zijn eenvoudigweg minder efficiënt daar. En dat is ook wat Warren Buffett zei. Wel, kijk, als ik vandaag maar $1 miljoen zou hebben, dan zou ik er geen probleem mee hebben om een return van 50% per jaar te genereren. En dat zie je ook als je naar de outperformance van Berkshire Hathaway gaat kijken. Dan zie je dat die heel hoog lag in de early days, dus tijdens zijn partnership, en aan het dalen en aan het dalen en aan het dalen is geweest. En nu zelfs, tot en met 2 jaar geleden, een tijdje negatief is geweest. Dat is puur door die wet van de grote getallen. En Berkshire kan bijna nergens meer in beleggen, buiten de big tech bedrijven en een paar andere bedrijven, om nog een impact te hebben op het conglomeraat zelf. En ik denk dat dat ook een van de heel grote voordelen is die wij als particulier hebben.
Ik zit zo'n staatje te kijken, die staat ook in de show notes van Monish Parbhai van The Magic of Buybacks. In de afgelopen 10 jaar, welke aandelen dan de meeste aandelen hebben teruggekocht, staat Visa ook gewoon tussen met 41%.
Ja.
Echt gigantisch. Ze hebben gewoon 41% teruggekocht.
Ja. En dat is wederom denk ik een voorbeeld van een bedrijf dat fundamenteel zo goed is. En dat was Chuck Aker die het zei van, kijk, je kan eigenlijk de winstmarge van Visa en Mastercard halveren en dat nog eens doen. En het is nog steeds hoger dan het beursgemiddelde.
Ja.
Zij spuiten zoveel cash uit het bedrijf dat ze, om het oneerbiedig te zeggen, niet weten wat te doen met die cash. En dan zie je vaak dat soort bedrijven gaan eigen aandelen gaat inkopen.
Ja, dus volgens mij, ik heb ook wel een beetje de idee dat Warren Buffett, om die weer even terug te pakken, hier ook heel erg van houdt.
Ja,
volgens
absoluut.
Mij bijna al zijn aandelen, die doen hier wel aan, denk ik.
Absoluut.
Ja, Charlie Munger heeft ook gezegd, hè, pay close attention to the cannibals.
Ja, ja, exact. Wanneer je in een bedrijf belegt, dan hopelijk per definitie geloof je in dat bedrijf. En dan moet je alleen maar blij zijn dat je belang in dat bedrijf groter wordt.
Het is wel interessant dat in dat lijstje staan ook een beetje, hoe ik het defineer, dat is een beetje old tech. IBM, Oracle, ja. Xeros. Dus dat is natuurlijk, het zijn natuurlijk techbedrijven die op een gegeven moment op de beurs een beetje worden bestempeld als legacy en oud. Die krijgen natuurlijk een hele lage waardering.
Mm-hmm.
Maar ja, die hebben nog wel gewoon heel veel vaste klanten nog die in hun systemen zitten.
Ja.
Dus die kunnen natuurlijk heel veel aandelen kopen. Bijvoorbeeld Oracle 46% in de laatste 10 jaar. Ja.
Maar maakt dat dan ook een bedrijf wat je wil hebben?
Ja, ik blijf heel erg weg van legacy tech. Maar ik kan me wel, kan me wel iets bij voorstellen dat je daar wel in gaat beleggen. Het is,
Als je me toestaat, Pim, kan ik het voorbeeld van Ulta Beauty bij de share buybacks geven. Ik denk dat dat een hele goede is en het heel hard kan verduidelijken. Dus Ulta Beauty is een bedrijf dat ik in portefeuille heb via Compounding Quality. Dus de grootste beauty retailer in de VS. Om dat even in perspectief te plaatsen, hun loyaliteitsprogramma is groter dan Starbucks bijvoorbeeld. Nu, waarom zit dat aandeel in portefeuille? Dat is puur omwille van het cannibale aspect. Dus het is een kwaliteitsaandeel, een gezonde balans, hoge marges, goede kapitaalallocatie enzovoort. Maar wat was het geval? Zeker vorig jaar. Vorig jaar stond Ulta Beauty aan een forward PE, dus een koerswinstverhouding op basis van de komende 12 maanden, van 15 keer de winst. De jaren daarvoor stonden ze altijd rond de 30, 34 keer de winst. Wat is de reden voor die rating, dat het goedkoper werd? Ulta Beauty heeft de sterkste groeifase achter de rug voor hen. En nu heeft de markt dat een beetje moeite met hen herwaarderen van een groeiaandeel naar een traditioneel kwaliteitsaandeel, als ik het zo mag vernoemen. Dus ze stonden eind vorig jaar aan 15 keer de winst. En toen hebben ze gezegd van, kijk, capital allocation policy, dus de keuze van kapitaalallocatie. We gaan 90-95% van onze free cashflow gebruiken voor share buybacks. Dus voor de inkoop van eigen aandelen. Wanneer dat ze dat zouden doen, dan zouden ze ongeveer voor 1 miljard dollar aan eigen aandelen kunnen inkopen. Maar aan die toenmalige koers betekende dat ze 7-8% per jaar zouden kunnen inkopen op dat moment. En als je dat gaat doen, die waardering is veel te goedkoop voor een bedrijf met de karakteristieken van Ulta Beauty. Je genereert heel wat cash en dan ga je dat gebruiken om aandeel te kopen en te vernietigen tegen een waardering die ook mijn inziens te goedkoop is. Wel, dan kan dat heel wat waarde gaan creëren.
Ja. Dit is een interessant voorbeeld. Ik heb er even wat over gelezen. Het is een soort de ethos, maar dan alleen maar in cosmetica en zit overal in Amerika. En een kwart van alle vrouwen in Amerika die is verbonden aan hun loyaliteitsprogramma.
Ja, klopt. Het is een supergroot, eigenlijk de grootste beauty retailer in de VS. In de VS zal iedereen van het bedrijf gehoord hebben. Hier zijn ze niet actief, dus minder bekend hier. Maar daar is het echt wel een naam als een klok.
Ja.
En hoe beoordeel je dan wanneer dat een kannibaal is? Is er een bepaalde soort van percentage wat ze moeten terugkopen? Of moeten ze het percentage in het verleden al hebben teruggekocht? Wanneer krijg je de definitie?
Ik ben vaak een saaie belegger in de zin van ik zal nooit als eerste op het feestje aankomen. En daarmee bedoel ik wel, ik wil altijd eerst al een stevig track record zien, alvorens zelf die stap te zetten. Nu, ik denk niet dat er een soort van percentage op moet geplakt worden. Maar als je inderdaad bijvoorbeeld al kijkt van, kijk, als er 30-40% van die eigen aandelen gekocht en vernietigd zijn, dan is dat al een heel sterke indicatie. Dus ook weer daar kom je terug op dat track record. Dat is eigenlijk al, je probeert te beleggen in bedrijven die al gewonnen hebben en niet in de winnaars van morgen. Dus vaak als je eens op je radar komen, zijn ze al een tijdje die eigen aandeel aan het inkopen.
Ja. Misschien leuk om nog even wat voorbeelden wat verder te bespreken. Je zei al even kort OTC. Waar hoort dit bedrijf toe? In welke emmer komt die terecht?
OTC Markets is ook een mooi voorbeeld, omdat het waarschijnlijk in twee emmertjes past. Dus enerzijds de owner-operators en anderzijds ook ze zijn actief in oligopolie.
Ja.
Misschien om even te starten. Dus OTC Markets is een Amerikaans bedrijf. En eigenlijk is het een beetje de New York Stock Exchange voor kleinere bedrijven in de VS. Dus over-the-counter securities. Of zoals we hier in Nederland Euronext hebben bijvoorbeeld. Yeah. Dus zij gaan eigenlijk de verhandelbaarheid van kleinere bedrijven in de VS in goede banen leiden. En daarnaast zijn ze ook actief in allerlei datazaken. Het aanleveren van data voor die bedrijven. Het is een owner-operator stock. Waarom? Cromwell Coulson is de CEO sinds 1997. En heeft ongeveer 47% van de aandelen in handen. Wat is daar ook een leuk weetje? Sommige mensen die belegd waren met Warren Buffett in zijn partnership, dus in 1960, die zijn vandaag ook nog belegd in OTC Markets.
Oh ja?
Wat al aantoont met wat voor cultuur of wat voor bedrijf je te maken hebt. Natuurlijk, eerlijk is eerlijk, waren belegd met Warren Buffett in 1960. Dat is meer dan 60 jaar geleden. Het is een understatement om te zeggen dat die mensen vandaag op leeftijd zijn en dat er minder en minder zijn. Maar het toont wel heel mooi aan. En ik heb met Cromwell Coulson gesproken een tweetal maandjes geleden. En het is echt iemand die de voetjes op de grond houdt. Die echt wel gaat voor het creëren van aandeelhouderswaarde. Toen ik hem bijvoorbeeld vroeg over een soort van verkeerde overname die ze vorig jaar deden, was zijn antwoord van Cromwell Coulson. En Cromwell Coulson zat in de call, ook de CFO en iemand van de Investor Relations. Dus de CEO, Cromwell, die antwoordde wel omdat de CEO, hij zelf dus, een foute inschatting had gemaakt en hij zou daarvoor gestraft moeten worden. En dat is zo, met de voetjes op de grond en echt focussen op het belang van het team en het creëren van aandeelhouderswaarde, dat je al weet van, kijk, die skin in the game en die incentives zitten goed. En anderzijds kan je dat ook een beetje linken aan het luikje oligopolieën en monopolieën. Waarom? Er zijn eigenlijk heel weinig bedrijven die het soortgelijk doen als OTC Markets. Je kan je dan gaan afvragen, waarom zou een New York Stock Exchange bijvoorbeeld, die veel groter is dan OTC Markets, want OTC Markets heeft een market cap van iets meer dan $600 miljoen, waarom zouden zij niet ja, mee op die kar springen en daar ook op ingaan. En dat is wederom, dan kom je terug. OTC Markets is een marktleider in een niche. Dus een relatief kleine markt. De New York Stock Exchange heeft daar geen interesse in. Nee. En het zou ook zeer moeilijk zijn, tenzij ze OTCM overnemen, om daar te penetreren in die markt.
Ja.
Maar ook daar de vraag gesteld aan Cromwell Coulson, dan is er een risico dat New York Stock Exchange je overneemt of die markt binnenkomt? En dan was zijn antwoord wel, ik zou mezelf geen persoonlijk succes durven noemen als de New York Stock Exchange ons overneemt. Mm. Ze probeert echt met zijn team ja, daar zoveel mogelijk aandeelhouderswaarde te creëren.
Ja.
Mooi aandeel om eens verder te bekijken. Dat is maar 600 miljoen market cap, zei je?
Iets meer, 600. Ja,
ja, dat is echt klein, 700. Echt klein is dat.
Ja.
En misschien ook wel leuk om Kelly Partners, ook een owner-operator stock.
Ja, dus klopt. Kelly Partners Group is een Australisch bedrijf. Ook een klein bedrijf. Ik vermoed dat nog niet veel luisteraars ervan gehoord zullen hebben. Dus een market cap is een 250 miljoen Australische dollar. Dus dat mag je nog eens door twee delen als je het naar traditionele dollars of naar euro omzet.
Ja. Yeah.
En wat doet het bedrijf? Kelly Partners Group is een serial acquirer in alles wat betreft accounting en taxatie.
Okay.
Dus het is ook een owner-operator. Dus Brett Kelly heeft het bedrijf opgericht in 2007. Heeft nog 49% van de aandelen in de handen. En het leuke daar is, ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo'n complete Buffett-freak is. Maar in de positieve zin van het woord, als Brett Kelly.
Je hebt hem ontmoet, persoonlijk.
Ik praat via hen, via Zoom-calls enzovoort. Ja. Dat we elkaar spreken. Dus hij zegt echt van, kijk, ik probeer echt de Berkshire Hathaway van accounting, van accountancy, te bouwen. Ja, je ziet daar dan ook bijvoorbeeld, hij heeft 49% van de aandelen in handen. Insiders hebben 60% in handen. En ook, ja, Constellation Software is waarschijnlijk wel een favoriet van veel mensen. Lawrence Cunningham, die trouwens ook het boek Quality Investing heeft geschreven, is de vicepresident van de raad van bestuur van Constellation Software. Hij zit ook in de raad van bestuur van Kelly Partners Group.
Hm.
Dus daar zie je ook weer van, kijk, die cultuur, die zit daar wel echt oké. Voor mensen die geïnteresseerd zijn aan bedrijven, ik denk de owners manual die op hun website staat, ja, daar kan je echt al heel veel uit afleiden van met wat voor bedrijf hebben we te maken. En dat is een interessant bedrijf. Waarom? Ja, ze groeien nog verschrikkelijk hard. Dus sinds de IPO zijn ze verdubbeld in grootte om de 3 jaar. En als je dan met Brett Kelly praat en serieuze kanttekeningen hierbij wil maken, ik denk dat die ja, te positief is. Maar als je met Brett Kelly praat, hij is gefrustreerd met één ding. En dat is, hij vindt dat de beurskoers veel te goedkoop is.
Mm.
Nu, vandaag staan we aan een beurskoers van een dikke 5 Australische dollar per aandeel. Hij vindt, en nogmaals, dat zijn zijn woorden, ja, hij vindt dat minstens 10 Australische dollar waard is.
Okay.
En toen we aan het spreken waren, zei ook van, kijk, kan ik iets laten zien? Uiteraard, want je probeert te leren over dat bedrijf en niemand die het beter kent dan de oprichter en de CEO.
Ja.
Dus hij deelde zijn scherm en hij liet zijn waarderingsmodel zien van Kelly Partners Group. En in zijn eigen model ging hij uit van een faire waarde van 3,2 miljard in 2032. Vandaag is die market cap 250 miljoen.
Wow.
Is hij daar te optimistisch? Ja, waarschijnlijk veel te optimistisch. Maar het toont,
toont de richting aan.
Wel iets aan, inderdaad, waar ze naar op zoek gaan.
Ja.
En ook wat nu, want in 2024 heeft de beurskoers het relatief goed gedaan. Wat een trigger is geweest, is ze hebben nu ook, en dat is misschien wel het grappige, omdat we net over OTC Markets hebben gesproken, Kelly Partners Group heeft midden februari zijn listing op de OTC Markets gekregen. Dus zo zijn die twee bedrijven ook een beetje gelinkt.
Ja.
En dat zorgt er ook voor dat heel wat Amerikaanse beleggers wouden ook beleggen in Kelly Partners Group. Voor hen wordt dat nu makkelijker. En dat gaat dan ook weer die multiple hoogstwaarschijnlijk een duwtje in de rug geven.
Ja, ja, ja.
Wat vind je ervan dat een CEO praat over zijn eigen beurskoers?
Heel terecht punt, heel goed punt. Ik vind dat hij dat absoluut niet moet doen. En dat is ook het voornaamste risico, denk ik, in die investment case van Kelly Partners Group. De vraag is Brett Kelly een compleet genie? Of is hij iets te excentriek en is hij een soort van marketeer voor quality beleggers?
Ik moet dan heel erg denken aan Chuck Aker, waar we vorige keer een paar afleveringen terug een aflevering over gemaakt. Die stelde altijd de vraag aan de CEO, waar focus je op? Mm-hmm. En hij zegt dat het foute antwoord is altijd beurskoers. De enige goede antwoord is als je als CEO zegt, de unit per share. Ja. Daar gaat het om.
100% gelijk. Dus ook daar met heel wat beleggers discussies over gehad. Ook op ValueX-event van Guy Spieren een aantal weken geleden. Maar de consensus daar een beetje is wel, ik en een aantal andere beleggers denken nog steeds meer dat het een genie is dan een slimme marketeer. Maar anderzijds, op lange termijn krijg je altijd wat je verdient. En op lange termijn gaat die beurskoers altijd richting de intrinsieke waarde per aandeel. Dus ik geef je gelijk dat hij daar geen uitspraken over moet doen. Wat is waarschijnlijk de voornaamste reden ook geweest voor dat hij erover riep, om het even zo te stellen, is omdat ze inderdaad nu naar Amerika gaan. En anderzijds ook begin februari heeft Kelly Partners Group keerde een relatief hoog dividend uit. En het was geen geheim dat Brett Kelly dat dividend gebruikte om van te leven. Hij heeft nu gezegd van kijk, we gaan het dividend stoppen. En ik ga heel af en toe, wanneer het nodig is, een keertje aandelen verkopen om te gebruiken om van te leven. Omdat hij echt zoals de Warren Buffett filosofie wil, alles in het bedrijf houden en zo lang mogelijk compounden. Dus vanuit die insteek had hij ook een beetje een incentive om een hoge beurskoers te willen. Ja. Ja. Maar hij zou er geen uitspraken over moeten doen.
Hij kan beter, als de beurskoers laag is, aandelen inkopen.
Inderdaad, wat ze soms ook doen.
Ik heb Warren Buffett volgens mij nog nooit betrapt op dat hij iets over de beurskoers heeft gezegd.
Absoluut.
Inderdaad. Denk juist dat hij blij is met al die cash, dat de boekwaarde van 1,2, als hij onder de boekwaarde 1,2 gaat hij inkopen. Mm-hmm. Dat heeft hij al een tijd niet meer gedaan, maar volgens mij wil hij het liefst dat de beurskoers daaronder zit.
Het enige wat Warren Buffett soms over de beurskoers van Berkshire heeft gezegd, is dat wanneer hij vond dat hij te hoog stond. Dus in een negatieve zin.
Oh ja, ja. En dan zijn we uiteindelijk aangekomen bij toch een ander belangrijk onderdeel van het beleggen in kwaliteitsbedrijven. En dat is, nou ja, we weten allemaal, kwaliteit is over het algemeen gewoon best wel duur. Hoe ga jij om met waardering, Pieter?
Ja, ik denk dat het, samen met disruptie is dus waardering of een te hoge waardering het belangrijkste gevaar.
Ja.
Ik denk daar, ja, keep it simple en inderdaad proberen eenvoudige, intuïtieve formules te gebruiken zijn voor mij het belangrijkste. En ik waardeer altijd een bedrijf op dezelfde manier en ik gebruik daarvoor drie zaken. Enerzijds, en dat is de snelle, quick and dirty manier, is heel eenvoudigweg gewoon een grafiekje trekken van de free cashflow yield of de koers-winstverhouding en kijken hoe die is geëvalueerd. Mm-hmm. Nu, zo kan je al op het blote oog een beetje kijken van ja, hoe ziet die waardering eruit ten opzichte van zijn historisch gemiddelde.
Ja.
Natuurlijk met een serieuze kanttekening. Je moet ook kijken naar het groeipotentieel enzovoort. Maar de twee andere manieren, die gaan iets dieper. Dat is enerzijds een earnings growth model. Mm-hmm. En anderzijds een reverse DCF. Die wel handig kunnen zijn, denk ik. Om misschien te starten bij dat earnings growth model. Wel, in theorie kan je perfect berekenen welke return je gaat halen als belegger. En dat is de groei van je winst per aandeel. Plus je shareholder yield, waarbij je shareholder yield je dividendrendement plus de inkomen van eigen aandeel is. Plus de multiple expansion wanneer het aandeel duurder wordt. Of min de multiple contraction wanneer het aandeel goedkoper wordt. Dit kan misschien complex klinken, zeker als je dat de eerste keer hoort. Maar laten we een voorbeeldje nemen om dat een beetje duidelijker te maken.
Ja.
Dus earnings growth model, je return is gelijk aan de winstgroei per aandeel plus de shareholder yield, plus of min je verandering in waardering. Stel dat je vandaag een bedrijf hebt waarvan je denkt dat ze de winst per aandeel met 10% per jaar kunnen doen groeien. Er is een dividendrendement van 2% en ze kopen geen eigen aandeel in. En dat aandeel noteert vandaag tegen 20 keer de winst en je vindt dat dat fair is. Wel, dan doe je het heel eenvoudig. Je verwachte return is 10%, dus de winstgroei per aandeel, plus je dividendrendement plus 2%, plus 0%, want er is geen verandering in die waardering. Mm. Dus dan heb je een return van 12%, of een verwachte return van 12%. Ja, de vraag die je dan moet stellen als belegger is, zou je tevreden zijn met 12% rendement per jaar? Als het antwoord ja is, dan kan je overwegen dat aandeel te bekijken of te kopen. Als je een hogere return wilt, wel, dan moet je naar iets anders zoeken. Om misschien nog één keer een voorbeeldje te geven, zodat het concept zeker duidelijk is. Wel, LVMH. Iedereen kent LVMH.
Tijdens de laatste. Ik zeg LVMH. LVMH. Ja, Asch is Frans H, toch? Ja.
Inderdaad, dat is grappig. Ik ga me aanpassen, LVMH.
Nee, ja, hoeft niet, maar ik verduidelijk het maar.
Ja, veel beter, hoe Pieter het zegt. Ja.
Vind je?
Ja, vind ik mooi.
LVMH, oké. Okay. Ja. Ja, we laten het zo.
Ja. Oké, we houden het op LVMH. Dus tijdens de laatste earnings call is gezegd van... Kijk, we willen organisch blijven groeien met 9%. Er is operationeel hefboom, dus in mijn model ga ik uit van een winst per aandeel groei van 12% per jaar. LVMH betaalt een dividend uit, of een dividendrendement vandaag, van 1,6%. En in mijn model, wel vandaag, is de waardering 25 keer de winst. Ik probeer altijd een veiligheidsmarge te gebruiken, dus je neemt 20 keer de winst.
Mm-hmm.
Als je dan die formule gaat invullen, dan doe je 12%, dus je verwachte winstgroei per aandeel, plus 1,6%, je dividendrendement. En dan doe je min het goedkoper worden van de waardering. En ik ga ervan uit dat die waardering op 10 jaar naar het gemiddelde gaat. Dus wat je dan eigenlijk doet, is je fijne waardering, 20 keer de winst, min de waardering vandaag, 25 keer de winst, gedeeld door 25 en nog maal 10. Dus eigenlijk is het gewoon die verandering in de waardering. Als je dat dan gaat invullen, dan kom je op een verwachte return vandaag van afgerond 11,7%. En dan is weer die vraag van, kijk... Zou ik tevreden zijn met een return van 11,7%?
Ja.
Als het antwoord ja is, kan je overwegen om naar dat bedrijf te kijken. Als het antwoord nee is, dan is het aandeel te duur voor jou vandaag.
Die earnings growth, is dat dan ook een inschatting van de earnings growth voor de komende 10 jaar? Omdat je namelijk wel die multiple expansion of contraction ook over 10 jaar verspreidt.
Earnings growth is inderdaad, het is natuurlijk heel moeilijk om de winstgroei per aandeel voor 10 jaar te gaan vaststellen. Dus ik zou die iets korter zetten, op 3, 4, 5 jaar. Dan kan je natuurlijk inderdaad kritisch zijn en zeggen, ja, maar je gaat ervan uit dat die waardering op 10 jaar pas naar het gemiddelde gaat. Mijn insteek is daar een beetje van, als kwaliteitsbelegger, eens dat je een aandeel koopt, dan heb je in principe de intentie om dat nooit te verkopen zolang je huiswerk juist is. En ook hoe langer je beleggingshorizon, hoe minder belangrijk de waardering wordt die je betaalt en hoe belangrijker de groei van de intrinsieke waarde per aandeel. Dus dat is een beetje de benadering die ik gebruik. Maar anderzijds, ja, voel je vrij om het concept te stelen en je kan er in dat model ook perfect van uitgaan dat die koers-winstverhouding van LVMH, dat die op 5 jaar van 25 keer de winst naar 20 keer de winst gaat. Nu, dan gaan we even snel moeten rekenen. Ik vermoed dat je return dan naar 10,4% per jaar gaat. En dan zie je ook weer, zeker bij dat soort zaken, je assumpties zijn natuurlijk superbelangrijk. En welke dat je gebruikt, dan kan je output er volledig anders uitzien. Dus ook daarom, als je zo'n modeltjes gebruikt, denk ik, ja, probeer conservatief te zijn.
Ja.
Want het is veel leuker als een verrassing gebeurt in de positieve zin dan andersom uiteraard.
Ja.
En kan je wat vertellen, bijvoorbeeld nu in dit voorbeeld van LVMH, hoe je op die 12% komt? Is dat dan, kijk je dan naar het verleden of kijk je naar analisten of doe je zelf een inschatting?
Tijdens de laatste earnings call had Bernard Arnault gezegd van kijk...
Het is oprichter.
Ja, inderdaad, oprichter en CEO, 44,5% in handen van LVMH, geloof ik.
Dat is ook gewoon een Fransman, dus terecht ook dat we LVMH doen.
Ja.
Ja. Ga door.
Dus hoe kwam je bij die 12%? Inderdaad, tijdens de earnings call had hij gezegd, kijk, we gaan door op ons elan in de zin van, we gaan, het doel is om 9% organisch topline, dus revenue, te kunnen doen groeien. Er is operationeel hefboom. Als je gaat kijken naar 9% topline, dat hebben ze inderdaad gedaan de afgelopen 10, 15 jaar. Maar LVMH heeft zijn winst per aandeel en free cashflow per aandeel met een veel hogere ratio dan 12% per jaar kunnen doen groeien. Ook bijvoorbeeld als je gaat kijken, ja, waar gaat het bedrijf optimaal van kunnen profiteren, is de stijgende middenklasse in Azië. En die markt die zou moeten kunnen verdubbelen van de niveaus van vandaag tot 2030, volgens studies. En als je die berekening gaat maken, ja, dan kom je waarschijnlijk op een verwachte winstgroei per aandeel van een 15-tal%. Maar ook daar weer, ik vind het leuk om een soort van veiligheidsmarge te gebruiken. Ja. Want je kan niet al snel rijk gaan rekenen. En dat is absoluut niet de bedoeling natuurlijk met z'n
allen. Nee, ik snap de gedachte erachter. Ik vind het leuk om jou even uit te horen hoe jouw denkproces tot je op die 12% komt. Dus eigenlijk heb je meerdere touchpoints. Je kijkt naar de outlook van het management. Je kijkt naar de track record. Zet je af tegen de outlook.
Ja.
Kijk, is het enigszins in lijn? Is het betrouwbaar?
Mm-hmm.
En dan operationele hefboom. En nog met die soort van circulaire trend. Dat er in Azië steeds meer luxe is. Bouw je zo eigenlijk een soort van case. Dat je denkt, nou 12% is best wel conservatief. Dus dat durf ik wel aan.
Ja, inderdaad. Dus meestal kijk je naar 3 zaken. Inderdaad, die historische groei. Maar per definitie, de toekomst is niet hetzelfde als de historie. outlook van management is wel een heel interessante. Waarom? Als management een outlook geeft in de zin van, stel dat management zegt, we willen de komende 3 jaar met 10% per jaar groeien. Management wil altijd hun doelen iets lager zetten dan wat ze gaan bereiken. Waarom? Als ze dan resultaten publiceren, dan wordt dat positief geacht door de markt. Ja. It's under promise and over deliver. Dus die kan je gebruiken. Anderzijds ook de consensus van analisten. Nu, die probeer ik persoonlijk altijd met een korrel zout te nemen in de zin van, wederom, academische studies hebben bewezen dat analisten heel vaak te positief zijn. Dus wat je bijvoorbeeld wel kan doen, is daar een soort van veiligheidsmarge op toepassen. Als een analisten zeggen van, kijk, wij verwachten dat LVMH de komende 3 jaar met 15% per jaar gaat groeien, wel, doe dat bedrag maar af, dat percentage maar 0,8. Dat is een soort van...
Ja. Ja. Oké, okay, maar dit is dus wel een waarderingmethode die je wel echt even op een bierveeltje kan doen.
Ja, absoluut.
Dus dat is natuurlijk wat je eigenlijk dus doet. Je pakt eerst een simpele historische, even snel kijken. Dan ga je naar de volgende stap, die earnings growth model, die je ook best vrij simpel kan doen. En dan kom je daarna bij misschien het iets moeilijker werken als de reverse DCF.
Ja, klopt. Dus veel mensen zullen de traditionele DCF, discounted cashflow, kennen.
Ja.
Mm-hmm. Maar naar mijn inziens houdt het geen steek om de intrinsieke waarde tot 2 cijfers na de komma te bepalen. Waarom? In zo'n DCF zitten er zoveel assumpties dat wederom, net zoals een backtest een beetje, je kan gaan bewijzen wat je wilt.
Ja, ja.
En Charlie Munger zei altijd wel, als je de oplossing wilt vinden voor een complex probleem, wel, draai het probleem op. Invert, always invert. Turn the problem upside down. En dat is eigenlijk exact wat je doet met een reverse DCF. Is je gaat kijken naar de verwachtingen die momenteel ingeprijsd zitten in de beurskoers. Wat heb je daarvoor nodig? Je hebt de beurskoers nodig van het aandeel, het aantal uitstaande aandelen. Kan je relatief makkelijk online vinden.
Mm-hmm.
Het volgende, je hebt een soort van discount rate nodig. Ik gebruik altijd de discount rate eigenlijk als een proxy voor je verwachte return. Met andere woorden, welke return wil je minimaal behalen door in dat bedrijf te beleggen? Bij mij is dat altijd 10%. En eens, bij mij bijvoorbeeld, staat ook gratis op de website, dat is gewoon een modelletje waar je dan eigenlijk eens het modelletje er staat, op 2 minuten de cijfertjes kan invullen. Als je die cijfers voor LVMH gaat invullen, dan zie je eigenlijk, je gaat puur kijken van aan welke groeiratio moet die free cashflow de komende 10 jaar groeien om de huidige beurskoers te verantwoorden en om voor mij als belegger 10% rendement per jaar te gaan creëren. Als je dat gaat invullen voor LVMH, kom je op 9,7%. Dus met andere woorden, LVMH moet zijn free cashflow per aandeel met 9,7% per jaar kunnen doen groeien om voor jou als belegger 10% rendement te gaan creëren. De volgende vraag die jij je dan moet stellen als belegger is, kan LVMH inderdaad die groeiratio bereiken? En dan kom je weer terug naar die earnings call. Wel, Bernard Arnault heeft gezegd dat hij organisch zijn omzet met 9% per jaar wil kunnen doen groeien.
Mm-hmm.
Je hebt een operationele hefboom, waardoor de winst en de free cashflow met meer dan 9% per jaar zou moeten doen, het mogelijk zou moeten zijn om zo te groeien. Historisch gezien is die free cashflow veel harder gegroeid. Je fietst met wind mee, je hebt de wind in de zeilen door de opkomende Aziatische middenklasse. En dan kom je, ja, in mijn case hier bij LVMH bijvoorbeeld, tot de conclusie dat je dan denkt, oké, ik denk dat ze met meer dan 9,7% per jaar moeten doen groeien. Dus ik denk dat de markt hier te pessimistisch is om een return van 10% per jaar te creëren als belegger.
Ja, het is wel een interessante invalshoek, want je doet dus geen aannames, maar je gaat kijken wat zit er gewoon al in de koers verwerkt. Ja. En vind ik dat realistisch?
Ja,
dus het antwoord is veel simpeler. In plaats van hoeveel procent exact is het gewoon, is dit realistisch, ja of nee? Denk je ook dat ongeveer van een bedrijf gewoon aankopen gewoon 90% fundamenteel is en 10% waarderen? Of zie je het anders? Qua tijdbesteding.
Zelfs het beste bedrijf ter wereld kan echt een verschrikkelijk slechte belegging zijn als je er te veel voor betaalt. Dus ik zou zeker niet zeggen dat waar, ik zou een hoger percentage dan 10% erop plakken. Wat je eigenlijk,
qua tijdsbesteding?
Qua tijdsbesteding is een andere zaak in de zin van wat je doet is, zoals bij mij, je hebt een lijstje van, na te filteren voor skin in the game, met 40 bedrijven waarvan je denkt van, kijk, dit zijn aandelen die ik wil bezitten, potentieel wil bezitten, moest de waardering juist zijn.
Ja.
Dan zit daar een heel groot deel in die mijn inziens alleszins te duur zijn, zoals een, misschien vloeken in de kerk bij sommigen, zoals een koopaard, zoals een Constellation Software, die wil je supergraag bezitten, maar ik vind persoonlijk dat die iets te duur zijn. En dan is het puur wachten tot een keer hopelijk die beurskoers een klap krijgt, zodat je die aan interessante voorwaarden kan aankopen. Het voordeel aan die modelletjes, zoals een earnings growth model en een reverse DCF, zeker als je een paar hebt gedaan, het duurt voor een reverse DCF, binnen de 90 seconden heb je die gemaakt.
Ja, ik wou zeggen, het hangt een beetje vanaf hoe goed je erin bent natuurlijk, hoeveel tijd je eraan kwijt.
Ja, maar dit is wel echt makkelijk.
Dus, ja, dus dan is de tijdsbesteding misschien wel 2%, maar het belang is misschien wel groter dan 10%.
En ik ben zelf geen niet zo supergoed in software, maar ik denk dat dit soort zaken zelfs makkelijk te automatiseren zijn, dat je in je universe automatisch kan laten uitrollen aan welke groeiratio's ze moeten groeien.
Oh, ja.
Dit kunnen wij in PDT echt zo bouwen als we.
Daar ben ik echt voor.
Die worden we ook echt, dit vragen mensen ook heel veel.
Het scheelt mij allemaal
uiteindelijk denk ik wel een keer komen. Dit zou ik zelf ook heel graag willen. Ja. De laatste vraag, daar werd ik wel op getriggerd. En dat hoorde ik namelijk iedereen zeggen. De allerbeste bedrijven kunnen een slechte belegging zijn als de waardering niet juist is. Dat dacht ik eigenlijk altijd, maar daar ging ik eens over nadenken. Ik kon zelf eigenlijk geen 10 bedrijven opnoemen dat extreme kwaliteit, dat het echt goed is, dat je niet te duur had kunnen kopen.
Nee, ik denk dat een fair punt is. Om twee voorbeelden aan te halen. Je hebt enerzijds Walmart en anderzijds een Coca-Cola bijvoorbeeld. Wel, er zijn periodes geweest van 15 jaar dat deze twee bedrijven een intrinsieke waarde per aandeel hebben blijven doen groeien. Dus ze deden het fundamenteel wel goed. Maar dat je als belegger op 0% return uitkwam. Waarom? Puur omdat die multiple daalde van ergens rond de 50 naar 15 keer de winst, bij wijze van spreken. Dus dat kan gebeuren als belegger. Anderzijds is het ook zo, misschien een raadseltje, en misschien ken je hem. Het is gebaseerd op een quote van Terry Smith. Als je rond 1910, 1920, op de laagste waardering dat de S&P 500 ooit heeft gestaan, rond 5 keer de winst de S&P had gekocht, en je had die, wat ons zeggen, vandaag verkocht tegen wat staan we ergens in de 20 keer de winst. Dus je multiple is allemaal 4. Dan had je een return van, ik geloof dat het een dikke 9% per jaar was. Maar hoeveel procent van die return kwam door het feit dat je ze gekocht hebt aan 5 keer de winst en verkocht aan een dikke 20 keer?
Ja, geen idee. Als je het zo zegt, heel weinig zijn, denk ik.
Maar ja, dat is ongeveer 2%. Dus bijna niets, terwijl je ze op de best mogelijk moment ooit hebt gekocht.
2% totaal of per jaar?
2% per jaar. Dus van die 9% was 2% per jaar door de multiple. Maar dat is dat je op het beste moment ooit hebt gekocht en op het beste moment ooit hebt verkocht, wat je in de praktijk nooit kan doen.
2% per jaar is wel veel. Toch?
Ja,
als je het gaat compounden over een hele lange periode. Ja, dat is significant.
Dat is waar. Maar wederom, je multiple gaat maal 4, dat ga je in de praktijk nooit kunnen doen. Ik vermoed dat de kans zich nooit, maar vandaag staan we, laten we zeggen, om makkelijk te rekenen, aan 20 keer de winst voor de S&P. Die gaat nooit naar 80 stijgen, of laat het ons hopen.
Deze gedachte gaf mij een soort van lucht in de waardering. Omdat ik dacht, ja, die voorbeelden zijn er. Dan wordt al de Walmart aangeraakt. Die heeft een hele lange periode vlak. Denk ik, ja, dat kan. Maar dan, ja, als ik dan een portfolio met 20 kwaliteitsbedrijven en er gaan 2 aandelen gaan heel lang vlak.
Ja.
Daar teken ik wel voor. Je moet echt cherrypicking, zoeken naar voorbeelden. Denk, ja, als dat zo'n klein percentage is, dan vind ik niet erg. Ze zijn in ieder geval geen geld verloren.
Ja.
Ze zijn heel lang vlak. Ik heb bijvoorbeeld de Trade Desk in mijn portefeuille. Die staat nog op in een flink in de plus. Maar die staat eigenlijk al bijna 3,5 jaar gewoon vlak.
Mm-hmm.
Die beweegt een beetje heen en weer. Maar ik ervaar dat niet als heel negatief. Want ik zie gewoon dat het aandeel steeds goedkoper wordt. Steeds goedkoper. De beurskoers doet niet zoveel in 3,5 jaar tijd. Maar het aandeel wordt steeds goedkoper. Het aandeel fundamenteel gaat heel goed. Dus dan creëert voor mij ook weer een moment om gewoon bij te kopen. En ik heb het geduld toch wel. Dus dat geeft wel lucht aan de waardering, vind ik.
Ja,
is dat, er wordt heel de angst gepraat dat waardering dat je echt niet het wil mag kopen. Maar ik vind dat, denk ik, in de praktijk wel meevallen.
Ja, en ik denk dat ook, als ik eerlijk ben aan mezelf, dat is een van mijn meest gemaakte fouten, dat je te gierig bent. Want als je een prachtig bedrijf aan 25 keer de winst koopt en je houdt dat voor lange termijn bij en stel dan nog dat het maar 15 keer de winst haalt, wel, als je dat 10 jaar hebt bijgehouden en dat bedrijf kon zijn intrinsieke waarde of zijn free cashflow per aandeel met 12-15% per jaar toenemen, wel, dan maakt het op het einde van de rit zelfs weinig uit dat je iets te veel daarvoor hebt betaald. Natuurlijk, hoe goedkoper je het koopt, hoe groter je veiligheidsmarge. Maar wat betreft kwaliteit is het inderdaad misschien soms belangrijk om niet altijd te gierig te zijn.
Nee. Ja, mooi gezegd.
Ja, alles is mooi gezegd.
Ja.
Er is ook zoveel gezegd. En zelfs zoveel dat ik nu moet gaan afronden, denk ik.
Ja, ik heb er heel erg voor genoten.
Ja, ik ook. Ik wil je heel erg bedanken, Pieter Slegers.
Ja, dank je wel.
Compounding Quality.
Heel erg bedankt voor de kans. Ik denk dat jullie het fenomenaal mooi hebben uitgebouwd met een Nederlandse podcast. Dus zeer mooi en ook proficiat naar jullie toe.
Nou, dank je wel.
Nou, dank je wel.
We gaan zo door. En hopelijk jij ook met Compounding Quality.
Laten we zeker allemaal blijven compounden.
Ja, inderdaad. Nee, je hebt een hoop verhelderd en we weten nu in ieder geval hoe je kwaliteitsbedrijven kwalificeert, selecteert en waardeert. Dus ja, wij kunnen weer even vooruit, denk ik.
Zeker, hier gaan we gewoon lekker op door.
Ja, we gaan nog even op door. En in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid.